Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Teuntje.
Gijsje. Nou.
Ja, het is tweede paasdag. Als we dit opnemen, we zitten niet tegenover elkaar.
Nee.
Ik kan je mooie bruine ogen niet zien.
Nee.
Helaas.
Maar wel voelen.
En ik hoor je warme stem in mijn koptelefoon. En dat is ook iets heerlijks.
Ja. Jij bent in Noord-Holland. Ik ben in principe ook in Noord-Holland. Maar in Amsterdam valt daar toch ook weer een beetje buiten.
Voelt niet als Noord-Holland. Je hebt weer eens een boek gelezen,
ja.
Tuin. Daar verheug ik me zeer op je verslag daarvan.
Zeker. We bespreken toch wat geopolitieke kwesties. En
maar
een ongelukje bij jou, Gijs.
Een heel pijnlijk ongelukje, Tuin. Waar ik, dat ik zeer intens beleefd heb en waar ik je graag alles over wil vertellen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijsje. Oh, daar zijn we dan.
Ja. Waar ben jij eigenlijk?
Ja, ik zit in mijn buitenhuisje. Ik heb bedacht om dat misschien Maison Podcast te dopen.
Ja, en is dat ook een beetje
jouw,
een soort...
Jouw buitenhuisje heet natuurlijk Chateau Podcast.
Ja.
En dan zeg je, altijd heel soort verbeten. Want we doen wel alsof ik een duur huisje heb, maar eigenlijk heb jij een duurder huisje.
Ja, dat is ook zo.
En dat is wel zo, maar ik denk toch, alhoewel ik nog nooit in jouw huisje geweest ben en jij niet in het mijne...
Ja.
Denk ik toch dat jouw huisje meer een château is, aangezien er ook een landgoed bij is.
Zeker.
En mijn huisje meer een maison, aangezien het ook een geschakeld huisje
is. Geschakeld? Dus, wat is dat?
Nou, het zit vast aan een ander, aan twee andere huizen. Links en rechts zit het gewoon vast aan twee andere huisjes.
Nou moet ik wel denken...
Het is geen vrijstaand huisje.
Juist. Ja, ik ben thuis, maar bij Maison Podcast moet ik ook wel een beetje denken aan... Maison Riviera. En dan denk ik aan zo'n inrichting waarbij dan op alle dingen... dan ook in een Frans woord staat wat het is.
Nou, vaak ook in het Nederlands woord. En het heet Riviera Maison.
Oh, het heet Riviera Maison.
Het heet Riviera Maison. En ik vind het wel een beetje raar, omdat Riviera Maison het woord Maison heeft geclaimd.
Ja.
Dat we dan niet meer het woord Maison zouden kunnen gebruiken. Want ze hebben het geclaimd omdat het hoort bij een lustrijk, prettig huis, zou ik maar zeggen.
Maar Riviera dus... Maison is eigenlijk gek dan, toch? Het zou dan toch Maison Riviera moeten zijn? Of zie ik dat dan fout?
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Maar misschien toch niet?
Ik moet
ik heb ooit, ik heb ooit de oprichter van Riviera Maison geïnterviewd.
Ja.
En het is dus ooit begonnen, had een soort winkel met cadeautjes en spulletjes voor in je huis. Prularia. En toen had hij geloof ik een hele set dienbladen, als ik me goed herinner. Een partij dienbladen.
Ja.
En toen was het geloof ik moederdag.
Ja.
En toen heeft hij besloten om daar met van die soort stencil letters dienblad op te zetten. Of moeder misschien. In ieder geval een soort kernachtig woord... wat dan met dat dienblad of met die dag te maken had... of koffie of zo misschien.
Ja.
En die vlogen toen de winkel uit.
Jeetje.
En dat is het begin geweest van dat imperium waar je dus allemaal dingen verkoopt waar ja, op staat wat het is of wat je erop moet zetten of wat je erin moet doen.
En misschien ook wel het begin van alle ellende van ja, overal letters.
In de wereld.
En ook een beetje van in dit huis is men lief
voor elkaar. Oh ja, in dit huis spreken we met elkaar en in dit huis zeggen we hallo. Ja, ik weet eigenlijk niet of dat bij Riviera Maison hoort. Of dat weer een soort hele zich apart ontwikkelende trend is.
Ik heb namelijk dan in mijn rondgang langs mensen die vermalen worden door het systeem, heb ik heel veel...
Voor Pointer.
Voor Pointer voorheen, de monitor voorheen, altijd voor wat. Ja. Heb ik veel van dit
soort... Maar toen was jij er nog niet bij, toen het altijd wat heette.
Nee, toen was ik er nog niet bij. Nee, ik ben dus echt na
jij
altijd
bent bij
wat...
Monitor, bij de monitor ben jij erin gekomen, ben ik
ingestapt. Ja. Dat was echt dat gouden moment dat ik dacht van... Nou, nu laat ze altijd wat los.
En ja, nu wordt het de monitor. Ja. Dat is mijn instapmoment.
Dat is dan gewoon een trein dat als die langs rijdt, dan kan je die
dan kan je niet laten lopen.
Nee. Maar veel van die mensen die dus vermorseld worden door het systeem, die hebben ook van die letters in huis. En ook veel van dit soort mededelingen van in dit huis.
Ja, zeker.
Ja.
En home is where the heart is.
Home is where the heart is. En dat ook dan weer
een
vaak
spiegel waar dat bijvoorbeeld op staat.
Of op een houten hart.
Precies, ja. En, grappig, want volgens mij in onze kringen, onze linkse kringen, was het vroeger dus heel normaal om zo'n soort, om die poster of een soort spiegel te hebben met ooit een normaal mens ontmoet en beviel het.
Ja, die. En stel, stel je eens voor, er was oorlog en er ging niemand naartoe.
Oh, die ken ik niet. Misschien gaat er een piepkleine generatiekloof of zo? Nou, dat kan haast niet. Ja, maar die ben jij weer veel tegengekomen.
Ja, stel je eens voor, er is oorlog en er gaat niemand naartoe. Dat is toch
een hele goede linkse gedachte.
Ja, want het is wel zo dat als er bij ons een kloof gaapt, dan of het is de kloof dat jij ook nog een zekere... volksheid in je...
Ja,
in je
zeker. Dat ook de lage cultuur omarmd werd bij mij thuis. Ja.
Maar zodra het gaat over de linkse cultuur, dan is er geen enkele kloof. Dus dan moet het een generatiekloof zijn.
Dan moet het een generatie... Maar ja, aan de andere kant denk ik van, het gaat hier over ouders.
Ja.
Ja, en bedoel, we schelen hoeveel? 3-4 jaar?
Ja.
Ja, dan zijn die ouders, die moeten dan toch allemaal uit diezelfde generatiebak gegrabbeld zijn.
Ja. Ja, nee, ja.
Wonderlijk. Snap je? Zou ik zeggen, bij Wimbledon finales kan er echt een generatiekloof tussen ons gapen. Jij hebt misschien nog Borg tegen McEnroe gezien.
Ik zou zeggen, McEnroe versus Lendl. Dat is dan,
precies.
Meer echt Jimmy Connors is dan echt nog een held van mij. En Lendl is dan weer een held van jou. Ja.
Ja, nou, Lendl was ook een held van jou. Maar ik heb Jimmy Connors echt alleen nog maar in de nadagen van zijn carrière meegemaakt toen hij alleen nog maar een soort clown was geworden.
Ja. Precies.
En er geen sprake van was dat hij Wimbledon zou winnen.
Maar er is dus... nee, dat klopt. Maar toen stond hij misschien nog wel nog net... had hij nog wel het record langst op nummer 1 staan, denk ik. Maar Gijs, dus jij zegt dat...
Daar wil je vanaf zijn.
Daar wil ik vanaf zijn. Maar jij zegt dus eigenlijk dat de basis voor inspirerende teksten... toch uit de linkse hoek komen. En dat hij dus later... Ja, naar een andere hoek.
Nee, ik zeg niet dat de basis er is, maar ik zeg van, zou ik maar zeggen, de mensen die vermalen worden door het systeem, zou ik zeggen, de Jan met de pet, die heeft zijn eigen spreuk die op de muur hangen, maar wij als linkse elite hadden ook heus spreuken op de muur hangen.
Ja.
Het waren andere spreuken en ze waren anders gedrukt, maar ze waren er wel.
En gingen die dan hand in hand met een portret van Che Guevara?
Nou, ik heb weinig echt communistische... ik kan me Hedda van Gennep herinneren. Die had echt communistische sympathieën. Daar zal misschien wel ergens een beeldenis van Che Guevara hebben gehangen.
Ja.
Maar verder kan ik me niet echt veel huizen herinneren waar Che Guevara heel uitdrukkelijk gevierd werd.
Nee, meer bij leeftijdgenoten of net iets oudere pubers die daar dan gewoon mee dweepten als een
stijlicoon. Ja, precies, die dat gewoon cool vonden als stijlicoon. Ja.
Laatst was ik in Groningen en hadden ze het over Che Guevara.
Che Guevara.
Che Guevara.
Dat macchiato.
Ja, ja, ja. Maar er is weinig congruentie tussen dit soort mooie tekst op de muur hangen van hier in huis zijn we lief tegen elkaar en de praktijk. Het is meer een soort amechtig afdwingen van zo'n situatie, heb ik al het gevoel.
Ja, ik vind ook als je dat met spreuken af moet gaan dwingen,
ja,
dan telt het voor mij eigenlijk al niet meer.
Eigenlijk de enige die er echt beter van geworden is.
Ik vind dat eigenlijk net zoiets als de vader van George Costanza,
ja,
in Seinfeld, die dit het woedend Serenity Now riep. Ja, ja, ja. Ja, als je op een bord moet gaan hangen dat je lief tegen elkaar bent in dit huis.
Ik voel me wel verwant met die vader van George Costanza.
Zeker voel jij je daarmee verwant. Het is het soort heel paniekerig op zoek naar rust.
Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, in Chateau Podcast kan ik dat wel vinden, kan ik je vertellen.
Ja, dat is wel fantastisch hè, dat je dat hebt.
Ja, en dat sluit ook aan bij mijn onderwerp straks, Gijs. Zeker.
Wat vind je er trouwens van, toen als ik even de actualiteit door mag nemen,
ja,
dat de moeder van Jerry Seinfeld en de moeder van George Costanza, tenminste de actrices die moeder speelden, zal ik maar zeggen, in het tijdsbestek van 1 week of zo, allebei op 93-jarige leeftijd zijn overleden.
Ja, dat is ongelooflijk. Maar
dat is schitterend, hè?
Ja, maar ik heb meer... Ik had toch het idee dat gek genoeg de moeder van George Costanza een grotere rol speelde dan de moeder van Jerry Seinfeld.
Ja, maar dat was ook wel een uitgesprokene persoonlijkheid. Maar de ouders van Jerry Seinfeld, die speelden ook wel, want die kwamen dan af en toe bijvoorbeeld een week logeren en liepen dan het zo gearmd, een beetje zo zeurderig door beeld. Terwijl de ouders van George Costanza altijd voor hilariteit alom zorgden.
Ja, vooral die vader.
Die
vader heb ik ook nog wel eens... Gebeurt dan ook wel eens dat je dan naar een van de heel serieuze oorlogsdrama aan het kijken bent. En denk je, waar ken ik die man nog van? En dan blijkt opeens dat de vader van George Costanza is. En daarna kan je dat oorlogsdrama helemaal niet meer serieus nemen.
En die in het echt dan weer de vader van Ben Stiller was. Want hij is volgens mij ook dood.
Ja, ja, ja. En ook en het zag, als je dat eenmaal wist, zag je dat ook wel weer aan dat gezichtje.
Zeker, zeker. Ja. Beetje dat schattige apengezichtje. Nou, Teun, leuk om je weer even te spreken.
Ja, hè? Ja, ja.
Ja, we hebben weer een hoop te bespreken.
Ja,
blijkt.
Ik zie dat jij in ieder geval iets belangwekkends wil delen met de wereld en met mij.
Het is nu maandag eind van de middag. Het is tweede paasdag.
Ja.
Ik heb alweer een hele paasbrunch achter de rug. Ik heb eigenlijk altijd, de paasbrunch wordt traditiegetrouw bij mijn moeder genuttigd.
En waar bestaat die uit?
Nou ja, dat is dus, ik ben altijd een beetje zo klein beetje misselijk na de paasbrunch.
Ja.
Want ik eet altijd 1 snee paasbrood te veel.
Ja.
Omdat ik het zo lekker vind. Maar ga altijd eentje te ver door.
Want ik wilde toevallig nog wel even met jou over paasbrood hebben. Maar wil je dat nu doen? Oh. Of wil je daar... Nou ja...
Nou, laat me even afmaken waar ik allemaal misselijk van ben. 1 snee paasbrood te veel. Ja, ja. Dan mijn absolute favoriet met Pasen is de matzen met bruine suiker.
Ja.
Dat vind ik officieel een van de grote lekkernijen van alle lekkernijen.
Ook een beetje tuinkerst eroverheen, Gijs, of niet?
Een matzen met bruine suiker en tuinkerst?
Ja, dat kreeg ik altijd bij de familie Boeles.
Oh, een beetje fascinerend.
Zou er overheen knippen, ja.
Oh, wat fascinerend. Mijn moeder doet die sprenkelt er altijd met een zwierige paar druppeltjes zwarte koffie overheen.
Oh, ik vind, ja.
Het hoeft voor mij niet, maar daar zweert zij er weer bij. Maar ik vind tuinkers en bruine suiker, dat vind ik een bijna zeezout karamelachtige of
nou, dat kan dus heel goed werken.
Chocola met peperachtige combinatie. Nou, vind ik intrigerend. Ga ik proberen volgende keer. Dus te veel paasbrood, te veel matzen met bruine suiker. Dan was er ook nog hele matzen met bruine suiker. Dan was er ook nog hele lekkere aardappelsalade. Heb ik ook nog te veel van gegeten. En dan kwam er ook nog iemand aanwaaien. Die had een kist oesters meegenomen. Die ze niet open kreeg zelf.
Hoe komen zulke mensen aanwaaien? Ja.
Ja, en toen heb ik... Maar ik kreeg die oesters heel makkelijk. Dus heb ik ook nog heel veel oesters gegeten. En nu heb ik zo... zo niet kotsmisselijk. Maar wel misselijkig ben
ik. Wel dat je het aan kan raken, zeg maar.
Ja, dat je het wel aankrijgt, dat je ook denkt van... Oh god, zo meteen is het avondeten alweer. Hoe ga ik dat in godsnaam overleven?
En is er nog één haar op je hoofd die aan denkt van... Nou, weet je wat, dan maar niet het avondeten?
Ja, die haar is er zeker, maar je zit toch in, zou ik zeggen, de maalstroom van het gezin.
Ja.
En we verplaatsen ons zo meteen van Maison Podcast naar gewoon Maison Watergraafsmeer.
Ja.
En ja, ik denk dat er dan onderweg in een etablissement gegeten gaat worden.
Oh.
Ja, en dan niks te bestellen. Maar misschien een frisse salade?
Ja, waarom niet?
Zoiets, of een kleine salade. Een voorgerecht, dat ik dan als hoofdgerecht eet. Dat zou heel goed kunnen. En wat er gebeurde is tijdens de paasbrunch, die in de staakerven van mijn moeder, die ja echt nog een château, nog een maison is, maar echt een
caravan, pand. caravan permanent. Ja.
En toen deed ik op een gegeven moment het ijskastje open wat ze daar heeft.
Ja.
En toen viel, ik was op blote voeten, want het was echt zo lekker warm. Toen viel vanaf, zou ik zeggen, de bovenste verdieping van dat ijskastje viel toen een glazen fles
30 centimeter
tomatensap.
Hoog. Ja.
Nou, het was best, ze heeft daar eigenlijk best wel een forse ijskast, gek genoeg. Viel van de bovenste verdieping van die deur, viel een glazen volle fles tomatensap op mijn grote teen.
Ach.
Nou, jongen, ik dacht dat ik gek werd.
Ja, wat? Was het echt heel pijnlijk?
Ja, want alles met je teen.
Ja.
Net zoals heel hard je hoofd stoten is heel hard je teen stoten of een glazen fles is een soort alles verslindende, heel intense pijn, waarvan je weet dat hij maar 5 minuten hooguit, 6, 7, 8, hij wordt nu wel blauw, denk ik, maar goed, dat hij een beperkte tijd duurt. Maar dan in die tijd, dat zal je ook herkennen, word je een soort van overgenomen door de, word je een soort gek van de pijn.
Het was volgens mij ook dat de Boeddha had gezegd van als je een steentje in je schoen hebt, dan word je dat steentje. En jij wordt dus eigenlijk... Je valt samen met de pijn in je teen. Ja?
Ja, maar dat is leuk dat je dat aanhaalt van de Boeddha.
Ja.
Want ik vind dus eigenlijk... Je teenstoot is het tegenovergestelde van een steentje in je schoen. Want een steentje in je schoen is juist een soort irritant gevoel. Waar je wat niet echt alles overheerst zit. Maar wat zo zeurt en irritant is en aanwezig is. En dat steentje rolt steeds een beetje. Dus gaat steeds op een ander plekje en... Dat je daar langzaam maar zeker door overgenomen wordt.
Ja.
En dat kan dan heel lang duren. Terwijl die je teenstoten is gewoon iets dat je gewoon van het een met het andere totaal gek wordt.
Ja.
En dat is ook dan weer heel snel voorbij.
Ja, maar het is wel... pijn is zoiets wonderlijks. Want je kan het je eigenlijk niet echt herinneren, pijn.
Nee.
En op het moment dat het dus alles verzengend is... Dan weet je dus misschien wel van dit is straks voorbij, maar dat helpt ook niet, die gedachte.
Nee, dat is dus ook, want kijk, kinderen stoten natuurlijk ook regelmatig hun teen.
Ja.
Zeker als ze bijvoorbeeld een lief klein sandaaltje aan hebben.
Ja.
En dan stoten ze keihard hun teen, dan worden ze dus helemaal gek, keihard huilen. En dan zeg je als ouder, dit doet heel eventjes heel veel pijn, maar het is snel voorbij.
Ja.
En die opmerking zorgt voor superveel irritatie.
Ja.
Die is op geen enkele manier soort rustgevend of comfortabel, maar alleen maar heel ergernis opwekkend.
Ja.
Zo van, ik ga nu soort dood van de pijn en jij zit te zeuren over dat het zo meteen weer voorbij is.
Ja, ja. Dus als ouder sta je dan ook machteloos.
Als ouder sta je totaal machteloos.
Maar mag je dat dan wel tegen een volwassene zeggen... die dat toch tenslotte zelf ook al 100
jaar tegen een volwassene hoef je dat niet te zeggen, want die weet dat.
Ja, die weet dat, ja.
Als volwassene weet je hoe de vork in de steel zit qua teenstoot.
Als ik mijn hoofd stoot, dan ga ik ten eerste heel hard schreeuwen. Dat helpt.
Ja,
en dan,
ik heb ook heel hard geschreeuwd daarnet.
En dan heel hard over dat hoofd wrijven.
Is dat verstandig?
Nou, dat weet ik niet, maar dat is gewoon, dat is een soort afleiding van,
doe je
van de andere pijn. Ja, zoiets. En er is bij mij ook altijd een beetje sprake van een lichte gêne. Van, wat stom van me.
Dat het is gebeurd of dat je zo staat te gillen?
Ja, allebei. Maar bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld op straat, heb ik ook wel eens meegemaakt, dat ik dan ergens tegenaan fietste en dan omviel.
Ja, en dat je, nee.
Maar dan gaat er helemaal
meteen van, nee hoor, niks aan de hand, prima. Uitstekend. Ja, nee, prima. En opstaan met zo'n bebloed gezicht weer fluitend wegfietsen.
Precies.
Om maar alle aan. Ja, maar in de gezinssituatie, Tuin, is er toch iets meer sprake van... Ja, het drama ook wel een beetje uitnutten. Maar je daar dan ook weer een beetje voor schamen.
Gaat het wel, schatje, wil je dan eigenlijk horen?
ja, wil je toch even het centrum van de zieligheid zijn.
Ja. Hey, Gijs, dat... Ja,
dat zijn
dat,
heftige dingen.
Dat paasbrood van jou, hè? Want één ding nog, wat ik ook heel erg lekker vind, is gallenbrood. Dat is echt ook iets verrukkelijks.
Ja.
Maar dat paasbrood is iets wat volgens mij hetzelfde is als een kerststol.
Kerstbrood, zeker. Als je het bij de Albert Heijn koopt, heet het ook feeststol. Zodat ze het zowel met kerst als met Pasen kunnen verkopen.
Ja, maar daar worden ook allerlei mensen weer kwaad van. Van zeggen, je mag in dit land niet eens meer religieuze...
Ja, maar dat is wat anders.
Dat zeggen ze wel als ze het woord feeststol zien.
Oké, maar volgens mij is het woord feeststol gewoon heel simpel, omdat ze natuurlijk dan nog een partij over... Dit spul is natuurlijk eeuwig houdbaar.
Ja.
Dus dan kunnen ze het gewoon met kerst ook weer verkopen.
Ja. Ja, precies.
Maar goed, wat wou je erover kwijt?
Dat eeuwig houdbare, dat proef je er ook wel aan af, vind ik.
Zeker, ja.
En ik eet het eigenlijk... En jij zegt, ik vind het zo lekker, maar ik vind het meer gewoon een soort... Gewoon een soort iets een soort gewoonte die prettig is... dan dat ik zelf denk, god, wat is dit ding nou eigenlijk echt lekker?
Ja, ja, daar sta ik toch heel anders in.
Ja?
Ik ben echt redelijk weerloos tegen amandelspijs.
Ah, en smeer je het dan, dus die... hou je het in het gaatje of smeer je het uit?
Nou, het is heel leuk dat je dat zegt, mijn vrouw, Aaf van Korsius...
Jouw eigen vrouw?
Die ik ken haar nu 16 jaar, dus die bleek al lang geleden een uitsmeerder te zijn. Ik kende dat hele fenomeen.
Nee, kende je dat niet?
Dus die haalt inderdaad die klont amandelspijs uit dat gaatje en smeert het als een soort boter over die boterham.
Dat is bekend, dat is een bekend fenomeen.
Ja, bij mij onbekend. Nou ja. Ik wist dat helemaal niet, dat een optie was. En ik heb het natuurlijk wel eens geprobeerd, maar ik ben toch iemand... Ik eet een beetje zo om die... Ja, ik trakteer mezelf, zou ik zeggen, op die klont amandelspijs.
Je werkt er naartoe?
Nou, of in het begin hoor, kan ook wel. Dat ik gewoon meteen mijn tanden in dat stukje zet met die amandelspijs. Maar in ieder geval zie ik dat gewoon echt als een soort apart eetmoment... binnen het eten van die hele boterham.
Is dat als je, anders krijg je een soort homeopathische verdunning en dan is het genoeg. Zit je de hele tijd een beetje een...
Daar hou ik helemaal niet van homeopathische verdunning.
Nee. Dan heb je een hele afgezwakte vorm van het genot.
Ja, maar ik ben echt gek op feeststol.
Ja. Ja, ik zou dan denken, misschien zou het goed zijn om gewoon aparte bakjes spijs op de markt te brengen. Zodat je er ook nog bij kan smeren.
Nou, aparte bakjes spijs zijn, want dat is gewoon marsepein eigenlijk.
Oh, maar
je kan gewoon een rol marsepein. Ja, goed, dat is iets minder klef dan amandelspijs. Maar
ja, maar ik ben het helemaal niet met je eens. Nee, want ik vind marsepein nou bij uitstek gewoon echt helemaal niet lekker. En spijs
nou,
wel.
Het bestaat uit dezelfde bestanddelen.
Ja, ik weet niet hoe dat werkt.
Gemalen amandel en suiker.
Ja, maar het heeft toch te maken met die smeerbaarheid dan. Ik weet niet wat het is. Ja. Maar marsepein,
het is grappig, want mijn zoon Kobus, met wie je dan van een vereniging lid zou kunnen worden, die vindt dus ook marsepein helemaal niet lekker. Maar amandelspijs hoort daar helemaal bij voor hem. Maar dat is ook echt, ja, die heeft echt een soort echt een fysieke afkeer tegen die smaak.
Oké.
Maar grappig dat jij spijs dan wel lekker vindt en marsepein niet.
Ja, maar ook wel alleen. Ik zou er ook niet een hap van nemen. Dus misschien... Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ik ga dat tot op de bodem
uitzien. We parkeren dit probleem even.
We parkeren het probleem. Ik zit nu even... Want we hebben het dus nu over jou...
Over het parkeren van problemen gesproken.
Ja, ik zit een beetje met de volgende, Gijs. Misschien is het... Moet ik er ook niet mee zitten. Maar ik heb het idee dat... Nou, het lijkt wel alsof die oorlog in Oekraïne, dat die een beetje begint te wennen. Heb je dat gevoel ook? Dat in ieder geval, ik weet nog dat wij een paar, toen de oorlog...
Ja, dat we in shock waren.
Ja, dat we in totale shock waren. En zowel over wat daar gebeurde als over een dreigende derde wereldoorlog.
Kernoorlog.
En kernoorlog.
Ja.
Nou wordt er dan gezegd van dat Zelensky zegt... Nou, mensen, u moet die dreiging nog steeds wel serieus nemen. Maar iedereen lijkt er nu toch gewoon te denken van... Ja, nu gaan we inmiddels wel... En ik weet ook, jij en Hanneke zeiden ook van... Nou, dit is veel erger dan corona. Dan de hele coronacrisis. Ja. Maar nu lijkt iedereen toch wel weer... Ja, enigszins normaal door te gaan met het leven hier.
Ja.
Wat is jouw visie daarop, Gijs?
Mijn visie daarop is dat Nou, deels zo is, maar ik denk dat dat toch gewoon de menselijke natuur is.
Ja.
En de menselijke aard. Uiteindelijk kan je niet anders dan gewoon doorgaan met leven. Want ja, 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 dat is...
Een permanente shock is niet mogelijk.
Permanente shock is gewoon fysiek niet mogelijk. Net zoals dat permanente verliefdheid niet mogelijk is. En rouw, zelfs rouw ook na een tijd lang... Nou, niet begint te wennen, maar je begint wel weer gewoon te leven. Omdat je altijd door moet leven. En ik moet zeggen dat ik nog wel steeds... Echt een soort oprechte walging voel bij al dat nieuws over Oekraïne. En bijvoorbeeld ook dat als ik aan dat Mariupol denk, dat je helemaal zo'n soort koude rilling krijgt bij het idee, nou, hoe die paar mensen die daar nog zijn, zich moeten voelen en hoe zo'n hele stad gewoon is vernietigd. Plus dat ik ook er helemaal niet gerust op ben dat deze vonk niet op een gegeven moment naar heel Europa of heel de wereld zal overslaan en we allemaal ook letterlijk alle landen in Europa echt in de penarie zitten. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, het is toch gewoon zo dat je hele wezen erop is gebouwd om gewoon om toch uiteindelijk weer door te leven.
Ja.
Dat is wel een beetje hard, of dat lijkt soort ongeïnteresseerd. Maar dat is gewoon een soort natuurlijk soort biologisch feit, denk ik, dat gebeurt.
Ja, ja, nee, ben ik
denk
met je eens.
Denk je dat ik daar gelijk in heb, Teun?
Ja, ik denk dat je er gelijk in hebt. Ik had het dus met mijn eigen vrouw over, omdat wij gingen gisteren wandelen. En zij zei van, nou ja, ik mis ons Chateau-podcast wel een beetje, want daar zit dus een Oekraïnse familie. Maar zei maar tegelijkertijd, zei ze van, ik vind het ook heel fijn dat die mensen daar zijn. Ik gun het ze ook echt en ik zou ook absoluut niet willen dat ze daar niet zaten. Maar tegelijkertijd mis ik het wel dat ik nu niet daar lekker in die tuin kan voeten.
Zeker.
En die gevoelens die kunnen gewoon, dat zei ik ook, schat, die gevoelens kunnen gewoon naast elkaar bestaan.
Zij je wijs.
Zij je wijs en hoe noem je het? Weeg ook een beetje. Wijs en wee.
Wijs en weeg.
Ja.
De twee wees.
Ja, maar dan hoorde ik van een hele sympathieke meneer die hier in de buurt woont. De oude voorzitter van de hockeybond, Johan Wakkie. Ik weet niet of je die kent, maar...
Zeker. Als iemand met zo'n naam eenmaal een keer in het nieuws is... Dan kan je niet anders dan dat hij blijft hangen op een of andere manier.
Ja, nou, die zet zich heel erg in voor huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen. En die had dus in het begin had hij heel veel mensen die zeiden... Ik ben wel, mijn huis is wel beschikbaar of ik heb wel iets en weet ik wat. En nu dus... een paar weken later, of een maand later, nu er dus kennelijk weer mensen zijn die een huis nodig hebben, gaat hij naar die mensen toe. Van ja, u had toch iets beschikbaar? Zegt hij, ja, ik heb toch het idee dat het nu niet meer zo urgent is. En dat vind ik dan wel weer een beetje. Ik snap wel dat.
Ja, dat is een beetje slap.
Ja, dat is een beetje slap, want het is natuurlijk niet minder urgent. Alleen kennelijk is die eerste shock is weg.
Ja, die paniek, precies. Ja. Maar dan moet je eigenlijk nog steeds net zo alert zijn, in ieder geval rationeel gezien.
Ja, precies.
Ja. Ja. Wat ik de mooiste en meest poëtische en verdrietige, maar ja, toch ook opbeurende herinnering vind, of de... hoe noem je dat, dagelijks reminder aan de oorlog vindt...
Ja.
Is het Twitter-account van de door mij zeer geliefde slavist... en kunsthistoricus Schenk Schijen.
Ja.
Ik heb hem laatst ook geïnterviewd voor mijn... en ik retweet hem nu elke dag. Want
ik zie het altijd van jou, ja. Ik zie het van jou.
Precies, hij twittert elke dag een Oekraïens kunstwerk. En ik vind dus dat hij een fenomenale smaak heeft. Dus het zijn ook altijd dingen dat ik denk, jezus, wat mooi.
Ja.
Waar heeft hij dat nou weer vandaan?
Ja.
En dan zegt hij gewoon, op de 52e dag van de misdadige oorlog van Rusland tegen Oekraïne, of van Poetin tegen Oekraïne, weet ik niet precies hoe hij het formuleert.
Ja.
En dan heeft hij altijd een of ander kunstwerk van een Oekraïense kunstenaar en dan geeft hij een soort kleine beschrijving erbij. En dan denk je gewoon van ja, dat is gewoon een land met een grote culturele traditie. Ja. En er zijn die prachtige schilderijen gemaakt. En het land hoort op een zekere zin, in zekere zin ook bij Rusland. En tegelijkertijd is het iets zelfstandigs met een eigen cultuur en geschiedenis en wat dan ook. En dit zijn daar de vruchten van. En dat wordt op dit moment, wordt dat land gewoon vernietigd. Of er wordt gepoogd om het te vernietigen. Ja. En ja, dan zie je de schoonheid van zo'n schilderij. En dan voel je de huiveringwekkendheid van zo'n oorlog. En ja, ondanks dat we allemaal doorleven en dat je op een gegeven moment zelfs went aan het idee dat er op 2000 kilometer verder dat soort verschrikkelijke dingen gebeuren, kan je dat af en toe toch nog even flink tot je door laten dringen.
Waar kunnen we dat vinden, dus, Gijs?
Het Twitter-account van Shanks. Gewoon, moet je gewoon naar Twitter en dan naar het Twitter-account van Shanks rijden. En je krijgt elke dag een klein lesje kunstgeschiedenis en ook een prachtig schilderij te zien. En je realiseert je weer eventjes ten diepste wat er aan de hand is. Ja, het is niet anders, Tuin.
Nee.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ja, Gijs.
Ja, de lente is all over the place momenteel.
Oh,
en daarom zeg ik, wil jij je tuin, je balkon of je dakterras vol bloemen hebben deze zomer? Kies dan in godsnaam voor biologische planten en dahliabollen.
Nou, en als je daarvoor wil kiezen, dan zou ik zeggen, ga dan naar Sprinkler. Want dat is dé webshop voor biologische tuinplanten en bloembollen. Ja, dat weten onze luisteraars inmiddels ook.
Precies.
Wel.
Precies, dat is een ABC'tje.
Dat is een ABC'tje, want Gijs, op de meeste tuinplanten uit het tuincentrum zitten pesticiden. Dat is helemaal niet goed. Terwijl met biologische planten en bollen, dan weet je zeker dat bijen en andere nectarslurpers geen gif binnenkrijgen, Gijs.
Ja, en Tuin, Sprinkler heeft losse planten, maar ook hele mooie pakketjes.
Ah, daar ben ik dol op.
Bijvoorbeeld, ja, zeker. Bijvoorbeeld in het pakket Eetbare Bloementuintje zitten 6 vaste planten, waarvan je de heerlijke bloemen ook nog eens kan eten.
Wauw. En Gijs, in het pakket Pluktuintje zitten 5 vaste planten en 4 dahlia's, waarmee je een zomer lang je vazen vult uit eigen tuin. En dan volgende zomer weer, Gijs.
Het is echt ongelooflijk. En de dahlia-mixen, Tuin, de dahlia-mixen van Sprinkler, die zijn ook fantastisch.
Tuurlijk.
Met 5 biologische dahlia-knollen die uitgroeien tot eindeloos veel bloemen deze zomer.
Nou, dat klinkt fantastisch. Ik zou zeggen, ga naar sprinkler.co, dus sprinkler zonder e.co.
Ja.
En krijg met de code Teun en Gijs €5 korting bij besteding vanaf €30.
Nou, wat een deal.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo
Hanneke.
Hallo jongens, waar zitten jullie ter wereld?
Ja, dat is een heel verhaal. Ik zit in Maison Podcast.
Ja.
Ons buitenhuisje aan de Noord-Hollandse kust.
Ja.
Ik zit gewoon
in gewoon Maison van de Keuken Ray in Amsterdam.
Oh wow.
In de Watergraafsmeer. En jij zit in je caravan permanent. Hoe zeg je dat?
Nou ja, mijn staakerven.
Hoe zouden we staakerven in het Frans noemen? Jij hebt het gestudeerd.
Ja, we noemen het hier chalet.
Chalet. Jij een chalet-podcast.
Ja. Chalet-podcast, ja.
Ja.
Ook aan de Noord-Hollandse kust.
Ja. En ik heb net
een... We hebben net een copieuze paasbrunch hebben we net genuttigd.
Ja, waarna mijn slaapkamerdeur dichtviel, die ik tot nu toe nog niet open heb.
Ja, moet die klink moet je weer op,
ik
dat,
weet het.
Op die staaf wurmen.
Je moet die klink op die staaf en die zaadpaal aan
die
de
paal
boom
met
hangen.
Zaad moet paal je die met wurmen. Zaad,
ja. Ik weet het.
Ja, ik heb die paal met zaad nu ook in het echt gezien.
Ik heb er een foto
van
flinke
gezien. Zo'n flinke paal die je daar hebt.
Het is met flink veel zaad erin ook, hè?
Flink veel zaad, zeker.
Ja.
Gijs, heb je de vogeltjes ook gezien dan, Gijs?
Nee.
Nou, het was een va-et-vient van kleine vogeltjes die daar rondzwermen.
Nou, jij sliep eigenlijk voornamelijk, dus dat weet ik eigenlijk.
Ik heb een groot deel van de paasbrunchsteun, dat heb ik nog niet eens verteld.
Ja. Oh.
Op een gegeven moment hadden we dus zo copieus geluncht. Dan had ik te veel paasbrood, te veel matjes met bruine suiker, te veel aardappelsalade
en oesters
gegeten.
Ja.
En toen, ja, toen ontwikkelde zich die misselijkheid die ik dus tot op dit moment voel.
Oh ja?
En ben ik op het bankje gaan liggen en ben ik gewoon in een diepe slaap gevallen.
Maar dat is toch, dat spreekt toch voor zich? Gewoon na zo'n dip, dan krijg je zo'n dip en dan val je in slaap. Heerlijk.
Ja, ja.
Maar ik vind ook matzes met bruine suiker en daar 6 oesters op, ik weet het niet. Of dat als menu, of dat menu wise goed is. Nee.
Ja, maar ja, als ik een oester in mijn hand heb, dan kan ik hem echt. En ik krijg hem open, wat vrij makkelijk ging. Dan kan ik hem echt niet laten, gaan.
Het eetbeest in je wakker. Ja, ja, ja.
Hey, weet je wat ik trouwens net van Teun heb gehoord?
Nee.
Dat de familie Boeles, dat die altijd een matse met bruine suiker met daarop tuinkers serveren.
Hè?
Ja. Ja, nou eigenlijk was
hoe
het.
Hoe vind je die?
Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, het was Mats, als ik het goed heb. Maar ik weet dat Esther Boeles ook meeluistert, dus die zal me wel corrigeren. Ja. Volgens mij was het matzes met witte bastardsuiker, tuinkers en misschien ook nog een sprinkeltje citroen. Maar dat weet ik niet zeker.
Dat is een totaal andere afdeling van het Jodendom dan ik ken, hoor.
Ja, zeker. Dat is een heel andere.
Wij hebben gewoon
meer Oost-Europese. Dus waarschijnlijk zijn dat Oost-Europese
Askenazi
Joden.
Askenazi,
Portugese Joden.
Ja, precies.
Ja, ja,
iedereen
zeker.
Iedereen wil trouwens altijd liever een Portugese Jood zijn, begrijp ik.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Dan heb je die olijfkleurige huid, hè?
Ja. En je hebt bruine suiker met een druppeltje koffie erop op je mat.
Precies.
Ja, ja.
Maar ik zou toch een keer met die tuinkers toch een keer proberen, hoor. Als ik
ga dat echt niet doen. Ik ga echt niet tuinkers op mijn bruine suiker doen. Echt niet. Daar ben ik te oud voor geworden.
Dat moeten die Oost-Europeanen lekker zelf weten.
Ik zit wel te denken, mam. Ja. Dat ik dus altijd heel dwars en koppig geen koffie op die bruine suiker doe. Want dat vind ik niet nodig.
Ja.
Maar daarmee, als ik tijd van leven heb en jou overleef,
Ga jij
helemaal niet zeker weet, dan sterft daarmee ook de traditie om koffie op de bruine suiker te doen.
Goed, schat, dat kan jij toch dan over. Ik kan die fakkel toch aan jou overdragen.
Ja, maar dan moet ik die fakkel wel overnemen nu.
Nou ja, als ik op mijn sterfbed.
Ik ben daar nu nog heel. Oké, okay, moet ik
is het niet een fakkel die altijd een generatie overslaat?
Nee.
Nee, ik geloof niet.
Waarom
dat
zou
Benjamin, die Benjamin, Rivka, Kobus of Olivia uit het niks neemt koffie over hun matzes met bruine. Het zijn echt lovers van matzes met bruine suiker. Dus ik ben op zich niet. Ik vrees niet voor die traditie. Maar om er ook nog een druppel koffie over te doen, dat zal ik er dan nu echt. En eigenlijk bij Rivka, de jongste van het gezelschap, moet ik dat er nu echt in gaan rammen?
En waarom,
anders is het te laat.
En waarom probeer jij het niet één keertje uit bij mijn leven nog?
Nou, ik heb het heel vaak gegeten, want jij hebt het mij altijd zo gegeven. Maar ik vind het zelf een beetje. Ja, ik vind het niet echt genoeg toevoegen. Maar ik begin er nu ineens sentimentele gevoelens over te krijgen.
Dit gaat toch ook over sentimentele gevoelens?
Gaat alles over, tuurlijk. Ja.
Precies.
Ja. Oké. Okay.
Het is waar, je kan inderdaad ook op je sterfbed, maar zeggen, met een hysterische blik van mij eisen dat ik vanaf nu koffie over mijn bruine suiker zal sprenkelen.
Kunnen we het niet bij de uitvaart serveren?
Ja. Dat zou leuk zijn. Dat is een heel goed idee. Dat is een heel erg goed idee. Dan zullen ze nog raar op hun neus kijken allemaal.
Wat een leuk idee, Teun.
Ja, dankjewel.
Super, nu al zin in.
Ja, het mooie is, we hebben gewoon al een van de organisatorische hoofdbrekers hebben we nu al opgelost. Ja.
Ik kan nu met
Ik zie trouwens altijd bij jouw uitvaart, zie ik altijd zo'n soort bijeenkomst in de duif vormen.
Nee, dus
Okay,
Dat is niet mijn.
Niet inderdaad, maar in iets anders groots en soort. Want ik denk van in die aula is het natuurlijk te klein.
Ja.
Of zou dat wel gaan?
Wel ja, joh.
Nou ja, misschien in.
In de aula.
Ik zit nu nog in het zonnetje op tweede paasdag. Hou op, ik heb hier helemaal geen zin in.
Ja, je leeft nog.
Ik leef nog. We leven nog.
Hey, mam. Even één ding, wat ik net zat te denken, wat ik dus serieus niet weet.
Je bent een stuk wakkerder dan bij de paasbrunch trouwens.
Ja, ik heb die waanzinnige dut gedaan. En je weet, als je daaruit wakker wordt, ben je nog in een soort halve coma.
Ja.
Dan zeggen een uur, anderhalf uur daarna begin je er ineens de vruchten van te plukken. En dan kan je 's avonds niet meer slapen.
Ja.
Zo gaat dat altijd met hele diepe middagdutten.
Ik heb het gehoord van jullie, ja.
Wat ik serieus niet weet, en dat is een van de weinige dingen denk die ik niet van jou weet, is hoe vierde jij thuis bij je ouders, dus met Shell, Ellie, Ruud en jij,
ja,
dat jullie gezin, hoe vierden jullie feestdagen? Ik gaf Sinterklaas, weet ik wel, dat hebben jullie wel verteld, maar zoals Pasen, werd daar iets aan gedaan?
Hoog opa en oma gehalte, verder weet ik het niet meer.
En opa en oma zijn jouw opa en oma?
Mijn opa en oma, ja.
Dus de ouders van je moeder?
Ja, die andere heb ik niet gekend.
Nee, en daar gingen jullie dan naartoe?
Ja, dat denk ik. Of zij bij ons. In ieder geval zie ik een soort mistig grijs gat voor feestdagen.
Een en mistig grijs gat?
Met veel ruzie. Ja. Ik weet
ruzie
wel dat
tussen wie en kerst, wie?
Met kerst hadden wij onderling altijd wel ruzie. Ja.
Oh, echt klassiek, zoals het hoort.
Ja, zoals het hoort, ja. En verder
en
kan ik me eigenlijk...
Wie is
papa onderling? En mama. Papa en mama.
Oh, die hadden samen ruzie met elkaar. En dan zaten jullie erbij.
Ja, en Ruud zat dan met zijn hoofd te bonken tegen het raam. Omdat hij ook zo ongelukkig was.
Dat was op zondag.
Maar ik denk ook. Ik bedenk er nu ook de feestdagen bij.
Ja, als hij zich intens verveelde.
Ik heb geen enkele herinnering aan feestdagen.
Maar die matses wel. Die zaten wel in dat grijze gat, die matses.
Ja, maar die waren in de paastijd. Niet zozeer met Pasen als wel. Zodra in de Beethovenstraat de matses werden geserveerd, aan te wijzen.
Ja, precies, want die waren maar een deel van het jaar te komen.
Ja, die waren met Pasen, rond de Pasen.
Rond de Pesach.
De Pesach waren die, ja. Ja. Ja.
Ja. En, maar je ouders maakten dus ook ruzie met elkaar.
Ja, ik herinner me een ontzettende ruzie met kerst. Met de kerstboom die ook werd omgegooid. En
echt?
Brandende kaarsjes daarin, ja.
Niet.
Het fijne weet ik er ook niet meer van, Gijs.
En wie schreeuwde er dan van de twee?
Oh god, die arme ouders van mij. Laat ze rust in hun graven.
Rust in hun graven, maar...
Nou ja, mijn moeder was wel de meest ruzieachtige van de twee.
Die zocht, want die kon heel humeurig zijn.
Ja, die was heel humeurig, ja.
En
ja,
dan ging ze ruzie zoeken.
En papa was eigenlijk meer een soort lieve sukkel. Ik probeerde het altijd mijn moeder naar de zin te maken door op tijd haar pantoffels aan te dragen of druiven te pellen of het sinaasappeltje
ja,
te schillen.
Ja, maar ik vind dat jij en Ruud ook altijd wel heel druk zijn met jullie vader als een lieve sukkel frame.
Ja, was hij ook.
En jullie moeder
ja,
als een soort verwende prinses.
Ja, was ook zo, ja.
Maar je vader zal toch ook wel gewoon zijn kantjes hebben gehad?
Ik kan me niet herinneren, behalve bij Ajax.
Dan werd hij heel driftig,
ja, ja.
Maar een lieve sukkel is toch ook op een bepaalde manier een kantje, of niet?
Zeker. Ik moet er niet aan denken om met zo'n lieve sukkel getrouwd te zijn, maar...
Nee, precies.
Maar ja...
Hij had iets heel dociels,
maar
vader.
Hij was ook niet passief agressief,
iets heel
hoor.
Onderdanigs.
Ja, hij wou het gewoon heel erg, mijn moeder vooral, naar de zin maken. Dat was zijn taak in het leven.
En jouw moeder, die liet dat altijd een beetje hotel over zich heen aanleunen.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn vader toch au fond tweede keus was voor haar. Want ze voelde
zich iets te goed.
Ja, ze had vroeger toen ze bij de krant werkte, bij het Handelsblad, had ze verhoudingen met Lunshof en zo. En met die man van Siske de Rat, Piet Bakker. Daar had ze verhoudingen mee.
Zal maar zeggen, een soort journalistieke grootheden.
Een soort...
Mannen van de wereld.
Mannen van de wereld, en daar ging ze mee zeilen. En uiteindelijk hebben mijn opa en oma gezegd... Neem nou die Shell, want die heeft een vaste baan. Is niet getrouwd. Die is verliefd op jou. Die zet rozen voor je deur. Neem die nou maar. Zo is het ongeveer gegaan.
Ja, ja.
En toen heeft ze die genomen.
En hij bleef de rest van... En hij bleef de hele tijd en de rest van de relatie rozen voor de deur zetten.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En dan had hij er een briefje bij gedaan toen hij haar nog niet had. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Want ze waren buren. Ja. Ze waren buurkinderen. Ja,
ja, dus zij heeft
en ik denk dat
voor
altijd,
hem, terwijl ze eigenlijk spectaculairders wilde.
Eigenlijk had ze het iets hoger in haar hoofd. Ja, ja.
Ja. En dat soort ongenoegen daarover, dat misnoegen, dat voelde je altijd een beetje.
Ergens wel, tot hij dood ging. En toen
was hij ineens heilig.
Ja, toen raakte ze in de diepe rouw. Ja.
Ja, precies. Toen ging ja, en ik heb er natuurlijk alleen maar gekend nadat hij dood was.
Ja, omdat
hij
zeker.
Dood een maand na mijn geboorte.
Zeker.
Dus ik heb die relatie nooit aanschouwd
nee.
als kind.
Nee. Oké. Okay. Oh, dus,
en wat hij bijvoorbeeld voor haar deed, was altijd... Dat geven jullie altijd als voorbeeld.
Ja.
Druiven schillen.
Een schoteltje snot. Daar stond hij heel lang voor in de keuken. De pitjes eruit, de velletjes eraf. En dan kwam er zo'n lillend schoteltje. En dat zette hij er dan bij haar neer.
Ja, want ja. ze wilde geen druiven met een velletje en een
pit
erin.
Nee. En Shell, pak mijn winterpantoffels even. Shell, ik wil mijn zomerpantoffels. Dat een beetje. Ja.
De hele tijd een beetje als haar lakei werd hij behandeld.
Ja, maar hij vond dat ook. Hij liep echt te redderen. Dat zie ik mezelf ook vaak doen. Lopen redderen.
Ja, dat is wel waar. Jij loopt ook tijdens zo'n paasbrunch.
Ja.
Dan wil je eigenlijk niet dat iemand opstaat. En loop je de hele tijd trippel je op en neer van je kleine keukentje naar het tafeltje.
Ik bedacht net nog, ik heb geen gevuld ei van Aaf gegeten. Niet één.
Nee, omdat je de hele tijd zo druk was.
Omdat ik aan het redderen was, ja.
Ja.
Ja. Maar het was wel heel gezellig. Heel gezellig. Ja.
Ja, het was heel gezellig.
Ik hoor af en toe een vogeltje op de achtergrond.
Ja, het wemelt hier van de zingende vogeltjes. Ja,
ja, die zijn allemaal op die paal met zaad afgekomen.
Geef je eens ongelijk.
Lekker van die paal met zaad aan het pikken.
Wie komt er niet op een paal met zaad af?
Precies, zo'n lekkere paal met zaad ziet, dan moet je er naartoe natuurlijk.
Nou,
ja, dat
waar
snap
vind
ik ook
je ze
wel.
Nog? Ja.
Precies.
Oké, schat.
Man.
Nou,
ik ben blij dat
met
je
deze woorden
het bijgelicht. Dit is toch, ik vond dit wel een inzichtrijk gesprek.
Ja, hè?
Ja, ik vind het een beetje zielig voor mijn ouders als ik zo'n gesprek voer. Maar gelukkig leeft er niemand...
Heb je het gevoel dat je ze niet loyaal...
Dat ik een beetje een karikatuur van ze maak. Dat ik een beetje een karikatuur van ze maak. Mm. Voor een goed verhaal, hè?
Ja. Ja, maar ja, kijk, als je mensen in een paar minuten wil schetsen, wordt het natuurlijk altijd een beetje een karikatuur.
Precies. Altijd.
En ik vind het niet echt heel karikaturaal wat je nu vertelt.
Nee, want ze waren wel heel lief. Oké, dank je, Teun.
Je vond oma ook heel irritant.
Ja, tuurlijk. Jij vindt mij toch ook heel irritant?
Ja. Nou goed, dat ga ik wel in vele podcasts na je dood behandelen.
Oké. Okay.
Precies van denk. Zou je dat erg vinden, mam, als ik na je dood nog heel veel karikaturaal of niet over je sprak?
Als het maar op een bedje van liefde is.
Oké, dat beloof ik. Op een bedje van liefde.
Oké.
Teun, kan jij daar dan als een soort notaris op toezien?
Ik zie daarop toe. Sterker nog, ik denk dat wij gewoon een 3 jaar durende serie gaan maken over Hanneke. En ga jij op een bedje van liefde over haar praten?
Ja, maar dan moet jij zorgen dat het altijd op een bedje van liefde is.
Ja,
en als het dan te hard is, dan zeg je Gijs, wel op
waar
een
is bedje
van liefde.
Op tweede paasdag.
Hoe is dat bedje?
Ja.
Oké.
Bedje van liefde. Oké, mam.
Oké, jongen.
Dag.
Teun en Gijs.
Teun.
Gijs. Ja,
ik moet weer... ik blijf nu mijn excuses aanbieden over het recept van de koolrolletjes.
Ja.
Ja, mijn leven... Het is, ik bedoel, ik wil niet dramatisch doen. Maar mijn leven is gewoon zo dat ik eigenlijk nooit meer een avond heb waarop ik rustig kan koken.
Ja.
En als die avond er in theorie is, of als ik dan maar zeggen een window van 2 uur heb...
Of in praktijk
ik
is.
Rustig, wat zeg je? Of?
Als hij er in de praktijk is...
Als hij in de praktijk is, precies, maar dat er een window is van 2 uur dat ik boodschappen kan doen en kan koken. Dan ben ik zo blij dat ik eventjes niet een soort hele dwingend iets heb om te doen. Dat ik meestal op een bank ga liggen of wat dan ook. Dus die koolrolletjes, dat wordt ook een soort mythisch recept. Dat vind ik er wel weer heel mooi aan.
Ja, vind ik ook wel weer een beetje eng daaraan. Want kijk, je weet, ik ben juist van het alledaagse koken. Dus als we daar een hele grote staat aan geven en dan ga je het een keer koken en zeggen van ja... Was wel lekker, maar eigenlijk een heel gewoon recept.
Ja, zijn dit nou die koolrolletjes waar ik wekenlang over heb zitten?
Precies, terwijl het juist de hele essentie ervan is dat het zo bijzonder ook niet hoeft te zijn.
Ja, oké. Nou,
dat je ze op een gegeven moment maakt, maar dat we dan na vandaag er niet meer over hebben dat je ze niet maakt. Nou,
oké,
ik krijg er ook weer een beetje... Je krijgt er ook weer een beetje pijnlijk gevoel van als ik elke week moet horen dat je ze... Dus ik de excuses zijn echt in alle hartelijkheid aanvaard.
Ja,
maar dan
ja.
Op een gegeven moment zie ik wel of je ze maakt. Toch?
Ja, is goed.
Ik bedoel God, dat niet lullig, hè?
Nee. Maar ik voel me er gewoon naar over. Over deze hele affaire. Maar goed, dus daar moeten we een beetje overheen leven. Daar moet ik overheen leven. Ik wou nog zeggen dat mijn moeder heeft tijdens die paasbrunch weer zo lyrisch zitten praten over onze rubriek De Spreekbeurt uit de extra afleveringen. Ja, dat is echt dat die kloof tussen haar en Guusje en diermoeder.
Ja.
Guusje en Ina, de Vries. Die begint echt epische proporties aan te nemen. Ik ken
want die
echt,
spreekbeurt, hoe kunnen mensen die spreken? Ja, en het zijn toch mensen van wie we eigenlijk het oordeel allebei hoog achten. Dus dat is wel lastig.
Heel hoog achten.
Ja.
Zeker. Ja. En dan heb je de ene kant die echt lyrisch is. En de andere kant, ja, Guusje is niet dat ze echt ronduit negatief. Maar echt zo heel kil is ze erover.
Ja, dat is nog erger eigenlijk.
Nog zo zonder enige enthousiasme of warmte kan ze over die spreekbeurt spreken. En ja, mijn moeder is gewoon helemaal van, dan begint die spreekbeurt en dan moet ik al meteen zo lachen en dit en dat. Nou, het is echt heel, heel weird om mee te maken is
en
dat.
En daar stond ook, want er stond dus in onze appgroep met Guusje, was dan alweer het onderwerp van de spreekbeurt van volgende week, wordt daar al aangekondigd. Ja. En dan zegt ze zo heel cynisch, dat wordt weer smullen.
Ja, of ik kan niet wachten of zo. Ja. Zo. Ja, echt zo heel zo nare dat je ook meteen... ik vind het ook echt, ik hoor nu de hele tijd net zoals toen... ik had over die voorstelling die ik met Marcel heb... had ik een recensie in de Volkskrant gekregen van... 2 uur is echt te lang voor een voorstelling zonder spanningsboog. Ja. En die zin galmt ook altijd zo door mijn hoofd... als we weer 1,5 uur bezig zijn. Ja. En dat heb ik nu ook met die spreekwoord te maken. Dan voel ik die kille blik met die ijsblauwe ogen van Guusje... voel ik echt zo in mijn rug prikken.
Ja, en is dat ook als je hem houdt, als je die spreekwoord houdt... of als je hem maakt?
Nee, dan kijk ik naar jou, Teun.
Ja, dat scheelt, hè?
En dan ben ik geëngageerd en dan voel ik toch het enthousiasme weer opkomen.
Hey, Gijs, als mensen die spreekwoord toch willen horen... Dan van ben ik nou kamp Guusje of ben ik kamp Hanneke...
Moeten ze naar petje.afschuine-teunengrijs vertellen alles.
Ja.
En dan kan je een abonnement afsluiten voor een luttele €4 per maand. Dan ben je onze vriend.
Ja.
Dan koop je vriendschap en je koopt elke week een extra aflevering... die weer een hele andere tone of voice heeft dan deze aflevering.
Dat is wel waar.
Dat vind ik heel grappig.
Ja,
is zeker waar.
Ja. Teun en Gijs vertellen alles. Gijs.
Teun, je hebt weer een boek gelezen.
Ja, dat is dus... Dit is me eigenlijk een beetje in de schoot geworpen. Dit was iets heel geks. Ik was laatst... voerde ik een gesprek in Hotel V in de Vizostraat. Daar had ik daar met iemand afgesproken. En toen kwam er iemand van dat hotel. Die kwam van... Hey, je weet toch wel dat er post voor je is? Dus mensen hadden post afgeleverd in Hotel V.
Wauw.
Ja, en ja, wij komen daar niet meer zo vaak. Dus dat lag er al een tijd. En toen was het een envelop met daarin een klein boekje. En,
intrigerend.
Ja, heel intrigerend. En een gimmick waar ik eigenlijk niet zo van gediend was. Maar dat is gewoon omdat ik heb een haat-liefde verhouding met gimmicks.
Met gimmicks.
Ja. 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 Moet je maar net... Ja, het kan ook net een leuke gimmick zijn. Maar
gimmick was dit?
Nou, er was een begeleidend schrijven. Maar het begeleidend schrijven was in braille. En daarbij stond dan een soort ontcijferaar. Dus dan stond er een A en dan met allemaal puntjes... en een B met allemaal puntjes. Ja. En dan zou ik dus die brief kunnen lezen... en dan zou ik dus kunnen weten van wie het boek afkomstig was.
Maar
ik dacht, dat is toch gewoon... Het was volgens mij 1,5 A4. Ik dacht, ja, daar ben ik toch wel heel erg lang bezig. Dus dat heb ik gewoon weggeflikkerd.
Weet je, die mensen wel wat jouw uurprijs is?
Ja, precies. Dus diegene van de gimmick, laat eens, als je dit hoort...
Met je gimmicks.
Ja, laat eens even horen waarom je dit naar mij hebt gestuurd en wie je bent. Maar Gijs, het is het boekje van Dennis Johnson. Het is ook, dus normaal gesproken zou ik, dat zeg ik niet om...
In het Engels lezen?
Ja.
Nee, niet interessant te doen, maar dat is nou eenmaal zo.
Maar omdat mijn zoon de schoot werd geworpen in het Nederlandse vertaling, de Dennis Johnson treindromen... En dan kom je dus altijd op de vraag... want ik wil dan zeggen, nou, heel mooie vertaling... maar hoe weet je dat eigenlijk? Dus het is vertaald door Maarten Polman. En ik weet dus niet of het een goede vertaling is. Maar in ieder geval leest het boekje heel erg fijn. En dit gaat, Gijs, dit boek gaat over een man in het Amerikaanse Westen tegen de Canadese grens aan. En die aan het begin van de vorige eeuw werkt hij als een heel ouderwets begrip dagloner. En hij werkt aan het spoor en hij werkt aan het creëren van tunnels. En hij doet allemaal zware fysieke arbeid. En thuis in dat dorpje waar hij woont heeft hij een vrouw en een kind. En op een gegeven moment komt hij terug naar het aanleggen van een enorme spoorlijn. En dan blijkt dat er een gigantische brand heeft gewoed in waar hij woont. En dan is hij zijn vrouw en zijn kind kwijt. Dus die zijn hij zoekt ze nog, hij kan ze niet vinden. Waarschijnlijk zijn ze overleden. En dan keert die man, die keert helemaal in zichzelf. Hij had een stukje land gekocht tegen een heuvel aan. En waar hij dan op een gegeven moment een huis zou willen gaan bouwen, of waar hij ook een huis had, ook al afgebrand. En daar trekt hij zich dan terug. Daar gaat hij dan min of meer onder de sterrenhemel slapen. En hij wordt steeds, hoe zou ik het zeggen? Steeds meer op zichzelf teruggeworpen. En wat het nou, ten eerste is het boekje echt, het is werkelijk een dun boekje. Ik heb het gewoon vanochtend gelezen, helemaal.
Oh,
het is heerlijk. 93 bladzijden. En het is eigenlijk, wat het knappe aan het boekje is dat deze man is eenzaam. Deze man heeft verdriet. Maar alles gaat in een bijna een soort, dat boekje, dat lees als één lange stroom. Lees je dat, je raakt helemaal in die sfeer. Er staat geen woord of geen zin waardoor je eruit raakt. Dus dat vind ik heel erg knap. En de dood is ook een onderdeel van het leven van de mensen daar. Dus het wordt allemaal, wordt het vrij, de mensen leven er vrij stoïcijns mee. Maar tussen dat stoïcijnse voel je dat toch af en toe het verdriet of de eenzaamheid. Want die man die woont daar bijvoorbeeld ook tussen de wolven. En dan gaat hij, op een gegeven moment gaat hij ook als een wolf huilen in de, dan huilt hij gewoon, hoe zat zeg maar, het dal in als het ware. En dan, huilen die wolven ook terug. En om eventjes iets over dat rare stoïcijnse, dan moet hij, op een gegeven moment is hij met zakken mais aan het sjouwen. Dit is ook allemaal een beetje ten tijde van, de Spaanse griep. Dus voortdurend vallen er ook mensen gewoon dood neer. En dan valt er dus een jongen dood neer. En dan komt de moeder en die zegt er van, Henk, ben je dood? En dan zegt haar man, hij is dood, hè, zei haar man. Hij is dood, Pearl. Hij is nu in Gods handen, zei mevrouw Pinkham. Lieve heer, ontfermt u over deze jongen. Je kon dit al zien aankomen, huilde de oude vrouw. Hij had een zwak hart, legde meneer Pinkham uit. En dan gaat het nog zo'n beetje zo door. En dan zegt de hoofdpersoon, die heet dus Grenier of zoiets. Grenier had mensen dood gezien, maar had nog nooit iemand zien doodgaan. Hij wist niet wat hij moest zeggen of doen. Hij had het gevoel dat hij weg moest gaan. En hij had het gevoel dat hij niet weg moest gaan. Ik weet niet, maar ik vind dat dus zelf heel, ik vind dat heel begrijpelijk ook. Van, je hebt het gevoel dat je weg moet gaan en dat je niet weg moet gaan.
Je weet het niet meer.
Je weet het niet meer, maar tegelijkertijd ook zo, het is zo van pathos ontdaan. Dat vind ik zo goed eraan.
Ja.
En dan nog één passage, dan hou ik op met passages. Maar dan komt hij een weduwe tegen. En die weduwe is erg in trek. Een vriend van hem die wil eigenlijk wel die weduwe aan de haak slaan. Die vrouw heeft daar niet zo'n zin in. Die weduwe vraagt aan hem, gaat u hertrouwen? Nee, zei hij. Nee, u wilt gewoon niet harder werken dan u nu doet, of wel? Nee, dat wil ik niet. Nou, dan gaat u niet hertrouwen, nooit meer. Ik ben getrouwd geweest, zei hij, zich bijna gedwongen voelend zich te verdedigen. En ik ben meer dan tevreden met alles wat mij nog rest. Hij had inderdaad het gevoel alsof hij zichzelf verdedigde. Maar waarom zou hij dat moeten? En dan gaat het even verder en dan zegt hij, als u op zoek bent naar een man, zei hij, kan ik geen grotere vergissing bedenken dan dat u mij benadert. Ik ben het met u eens, zei ze. Ze keek niet speciaal blij of treurig dat ze met hem eens was. Ik wilde alleen zien of uw eigen indruk van uzelf overeenkomt met de mijne. God heeft de kluisenaar in de bossen net zo hard nodig als de man op de kansel. Heeft u daar ooit over nagedacht? Ik geloof niet dat ik een kluisenaar ben, antwoordde Grenier. Maar toen de dag ten einde was, begon hij zich af te vragen... ben ik een kluizenaar? Is dit wat een kluizenaar is? Nou ja, het is...
Ik vind echt iets voor jou, Teun, om je dat af te vragen.
Ja, hè? Ja. Nee, ja, maar ik zie het dus wel voor me... Dat je daar dus alleen in op zo'n heuvel... en die man die doet zit de hele dag gewoon zwaar werk te verrichten... om in leven te blijven. En op een gegeven moment heeft hij een stel paarden... en dan kan hij nog mensen wat verhuizen. Maar wat ik dus eigenlijk... dus en die eenzaamheid en dat soort gevoel... dat er af en toe door dit stoïcijnse heen komt... En Gijs, want wat ik dat interessant vond, ik heb ooit, toen ik geschiedenis ging studeren, begon ik ooit met middeleeuwse geschiedenis, zoals je misschien weet.
Je hebt wel veel te vertellen over dit boekje van 93 pagina's.
Ja, zeker. En wat het grappig was, daar werd toen gedaan aan iets dat heette mentaliteitsgeschiedenis. En dat wilde zeggen van, de geschiedenis is normaal, de geschiedenis van de grote mannen en de helden enzovoort. Maar er was een hele systeem ontwikkeld om door allerlei bronnen heen te kijken en daar te kijken wat is nou eigenlijk het leven van alle dag van de gewone man en wat is zijn godsbeeld en hoe denkt hij over de dood en over het leven en alles. En dit is dus ook hier is gewoon een gewone man die ook maar hout hakte om tunnels aan te leggen enzovoort, om die even uit de vergetelheid te ontrukken. Dat vind ik er mooi aan.
Oké. Okay. Ja, ik hoor heel veel Herman Pleij-achtige dingen, hoor ik hier. Over hoe de gewone man in het leven in de middeleeuwen.
Ik kan alleen maar zeggen dat zeg maar die gewone man in de middeleeuwen, hoe de historici die deden dat dan allerlei hele saaie, vervelende, ingewikkelde brononderzoek voor. En dan, en dan kwam Herman Pleij, die kwam dat eventjes makkelijk even op een hoop vegen. Dat idee had ik er precies. Wel een beetje over.
Maar goed, Dennis Johnson, Treindromen is een aanrader. Wat is een jou aanrader. Betreft.
En zo uit.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs, weet je waar ik nou Teun. Echt altijd zo blij van word? Dat is van
als je mij spreekt.
Als ik jou spreek. En zeker ook, Gijs, van het drinken van een kopje koffie in de ochtend.
Oh, en, dat is zo heerlijk.
En natuurlijk is het lekker om een kopje koffie te drinken in de ochtend. Maar nog lekkerder, Gijs, is het drinken van een kopje koffie van de koffiejongens.
Ja, natuurlijk weet ik dat. En dat is natuurlijk omdat dat kopje koffie van de koffiejongens zo ontzettend lekker is.
Precies, daarom. Maar niet alleen daarom, maar ook, Gijs, omdat het zo sociaal is.
Tuin, dat is toch gewoon de essentie van lekker een kopje koffie drinken. Dat het en lekker en sociaal is. Dat is, gewoon dat is toch het heerlijke van koffie.
Ja, precies. Maar nou bedoel ik met sociaal niet per se van dat ik het samen met jou drink. Hè? You never drink alone. Dat ook. Maar ook, Gijs, die pakketjes van de koffiejongens, die worden ingepakt door mensen die voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.
Oh, dat is er sociaal aan.
Ja, en die kunnen natuurlijk heel goed inpakken, die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En Gijs,
zeker.
Iedere bestelling wordt op maat samengesteld. En daarvoor zijn die mensen natuurlijk onmisbaar.
Absoluut, die staan daardoor midden in de arbeidsmarkt, dankzij de koffiejongens. Dus hoe sociaal is dat kopje koffie? En ook daarom houden wij van de koffiejongens. Wat een sociale jongens zijn die Walter en Corné. Dat zijn ze zeggen de oer.
Dat zijn de koffiejongens.
Dat zijn echt de koffiejongens der koffiejongens, maar ook het hele team van Walter en Corné. Allemaal super sociale koffiejongens
en
dat.
En daarom zou ik zeggen, Gijs, ga naar dekoffiejongens.nl/teunengijs en krijg 2 keer €5 korting op de eerste 2 bestellingen van een abonnement met de code Teunengijs.
Nou, Teun, dat was hem dan alweer. Ondanks bepaalde kille kanten van haar moeten we toch Guusje de Vries bedanken om alles wat ze is en wat ze voor ons doet.
Zou je willen zeggen, hart en zo van de podcast?
Hart en zal van de podcast, zeker.
En stel nou dat u denkt van, zo'n leuke reclame, die willen wij ook wel in deze podcast. Of bijvoorbeeld in de podcast De Media Meiden. Of in de podcast Makkelijke Eters.
Of Weer een Dag. Van Lohuus.
Precies.
Ja, een van die fantastische producties van Meer van Dit.
Ja. Hoe doe je dat dan, Gijs?
Gewoon een mailtje sturen naar info@meervandit.nl. Zeg wat je wil, maar wat je ook doet, hef die mail aan met lieve Guusje, want dat geeft je al meteen zo'n veel betere
onderhandelingspositie. Doe dat nou gewoon, mensen. Ja.
Doe dat nou gewoon. Het is gewoon een kortingscode. Het is gewoon een verhulde kortingscode.
Precies. Nauwelijks verhuld, zou ik ook zeggen. Nee. Ja,
Jan en Kees Groenteman blijven we ook eeuwig dankbaar voor alles wat ze muzikaal gezien betekend hebben.
En die heerlijke vocalen van Kiki Jaski.
De heerlijke vocalen van Kiki Jaski. En over heerlijke vocalen gesproken. Ja, we zijn bij de Beatles-tip aanbeland.
Hadden de Beatles iets met Pasen?
Oh, dat weet ik even niet. Daar moet ik even dieper over nadenken. Want ik had een andere Beatles-tip voorbereid.
Ja.
Ik heb nou een... als je het over schisma's hebt, of schismee waarschijnlijk...
Schismee,
dan
ja.
is ook een zeker schisma in mijn eigen huwelijk...
Oh.
Dat ik mijn vrouw nooit echt enthousiast voor de Beatles heb gekregen. Ze heeft natuurlijk bizar veel naar de Beatles geluisterd.
Ja.
En ze heeft het zelf ooit omschreven. Dan zei ik van, waarom hou je niet van de Beatles? En ze... Ik hou wel van de Beatles. Ik vind het prima achtergrondmuziek. Ja, dat is natuurlijk een steek in mijn hart en een mes in mijn rug en alles tegelijk.
Nog erger eigenlijk.
Dat is echt iets verschrikkelijks.
Ja.
Maar nu was zij gisteren, al was zij in Maison Podcast.
Ja.
En ik was er toen nog niet. En toen heeft onder aanvoering van mijn zoontje Benjamin, hebben ze naar de Beatles geluisterd. Naar de plaat Rubber Soul.
Ja.
En ineens is zij oprecht gegrepen geraakt door de plaat Rubber Soul.
Ja.
Wat ik terecht vind, want het is een van de allerbeste platen van de Beatles. Maar goed, ik vind bijna alle platen van de Beatles een van de allerbeste platen van de Beatles. Maar ik moet zeggen dat mijn hart toch een beetje opsprong dat zij ineens een hele actieve liefde voor Rubber Soul had. Nu was Norwegian Wood al haar lievelingsliedje van de Beatles. Dus nou, die staat op Rubber Soul. Dus Rubber Soul had natuurlijk al een streepje voor bij haar. Maar ze was ineens echt van, wat een goede plaat is dat. En elk liedje is goed. En dit vind ik echt een goede plaat. Dus ik ben helemaal verrukt daarover.
Ik denk dat jouw vrouw ook gewoon net als ik, gewoon niet zo'n liefhebber is van de vroege Beatles.
Nou, ja, nou, daar moet je maar lang met een keer over discussiëren. Ik denk dat er allerlei andere dingen spelen. Maar goed, dat voert nu te ver.
Ja.
Maar ik ga dus om dit feit te eren, wil ik graag een liedje van Rubber Soul draaien.
Ja.
Een liedje waarover ik met mijn oudste zoon Kobus altijd discussie heb. Want die is ook een Beatles-fanaat, net zoals ik. Maar dit liedje, dat zegt altijd van, daar heb ik niks mee.
Oh.
En dan zeg ik altijd, ik vind het een fantastisch liedje. En ik denk dat jij het op een dag ook zal horen. En dan kijkt hij hem altijd aan met van die soort hele koude bruine ogen van praat niet zo raar.
Ik vind het een goed liedje en ik heb er meer verstand van dan jij.
Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg.
Ja.
Ja, precies. En dan kijkt hij me aan van lul niet. Ja. Het is een liedje, het is eigenlijk een heel funky liedje.
Ja.
Dus in die zin is het een atypisch Beatles liedje op dat moment. Ik vind het heel... Het is niet echt het cliché van een coupletje en een refrein en een coupletje en een refrein. Dus het wijkt iets af van alles wat ze daarvoor hebben gemaakt. En het wijkt thematisch gezien af, omdat het voor het eerst niet over de liefde gaat als in ik hou van jou, hou je ook van mij of zoiets. Maar dat ze het voor het eerst over het concept liefde hebben. Wat ze later natuurlijk nog veel vaker hebben gedaan in hun Beatles liedjes en ook in hun solo liedjes. Maar gewoon als om de liefde te vieren. En dat is het liedje, volgens mij is het laatste liedje van kant 1, maar daar zou... Nee, dat is Michel. Ja, nee, goed. Dat maakt niet uit. Het staat op Rubber Soul.
Ja.
En het is het liedje The Word.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.